Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u, jouw gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond gaat ons voor dominee van den Berg uit Sint-Vitus Onbekende. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Nederlandse Patiëntenvereniging. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor beheer van de kerkelijke gebouwen. Het is een blij geboortebericht. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 23 februari bij Wilco Anderweg en Celeste Anderweg Ambachtsgeer een dochter is geboren, Marina Celine, en haar roepnaam zal zijn Marina. Het lied dat we voor de preek gaan zingen is Psalm 89, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een hele gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwen houdt van generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen deze middagdienst voortzetten door samen te gaan zingen uit Psalm 20. Psalm 20 en daarvan de verzen 1 en 3. Dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrek. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 3 van Psalm 20. Gemeente, ook vanmiddag beleiden wij met de woorden van de 12 artikelen in een gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij samen met elkaar uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Betrouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Tweede vers van Psalm 3. Ik wil jou vragen om met mij in jouw hart te beleiden, zeggende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar die de derde dag wederom op is gestaan van de doden. En die opgevaren is naar de hemel waar hij zit. Aan de rechterhand van de God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal. Om te oordelen. De levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof één heilige katholiek christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De schriften openen, willen we eerst bidden om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest. En we bidden ook of de Heer ons een geopend hart wil geven. Laat ons samen bidden. Ja, zo mogen we u ook aanspreken vanmiddag, Heer, de getrouwe God. U bent het die ons ook vanmiddag hier, voor de tweede keer op deze eerste dag van de nieuwe week, weer bijeenbrengt in dit huis van gebed. En zeg uw naam. Hartelijk dank, Heere, want wat een trouw, wat een goedheid van u is dat. Dat u ons al hier samen geroepen heeft, dat u ons hier samen gebracht heeft en dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Niet omdat wij dat georganiseerd hebben, maar u heeft dat laten organiseren, u heeft dat ingesteld. Zo mogen we ook vanmiddag heel verwachtingsvol hier naartoe gekomen zijn. Want waar u roept, Heer, en waar u samen brengt, daar doet u dat omdat u daar zelf in ons midden wilt zijn, omdat u daar iets tot ons te zeggen heeft. En dat doet u dat ook opdat wij tot u zullen komen. En waar we tot u komen en waar we u aanroepen, daar doen we dat nooit vruchteloos. Dat hebben we net ook gezongen. Wat een verwachting mogen we dan ook vanmiddag hebben van deze dienst opnieuw. Nadat u vanmorgen ook al zo goed was. Zoveel schonk. De opening van uw woord. En door de bediening van uw Heilige Geest. Heren, wij bidden u vanmiddag ook. Wilt u dat vanmiddag ook doen? Wilt u vanmiddag ook weer een geopend woord geven? En wilt u met uw Heilige Geest hier zijn? Wilt u hier wonen en werken? Niet alleen in deze ruimte, maar we bidden u, wilt u met uw Heilige Geest wonen en werken in ons hart en leven? En waar u nog niet in ons hart en leven woont, Heere, wilt u daar dan woonplaats bereiden? op en door de verkondiging van uw woord ook vanmiddag. Dat er vreugde zal zijn in de hemel bij u over één, ja misschien wel meer zondaren die zich tot u bekeren. Dat er vreugde en vrede zal zijn ook in het midden van ons als gemeente hier in Barendrecht. Omdat we ons mogen verwonderen over wie u bent. Over wat u doet en over wat u gedaan heeft. Heer, geef ons dat we zo vanmiddag hier neerzitten. Geef ons die verlangende, die verwachtingsvolle luisterhouding. Ook als u ons vanuit uw woord bij de hand wil nemen, ons opnieuw weer dingen uit uw woord aan te reiken, te doen ontdekken, te leren. Onderwijs ons allen. Hier in de kerk, we bidden u ook voor allen die met ons verbonden thuis meeluisteren. Dat ook daar uw zegen schenken, Heren. We bidden u dat door die zoveel plaatsen over het rond van deze aarde waar uw evangeliewoord verkondigd mag worden. Juist ook in deze tijd waarin we nu met elkaar ingegaan zijn. In ons kerkelijk jaar. Als het ware de kern, het hart van het evangelie, het lijden, het sterven en dan ook de opstanding van de Heer Jezus Christus voor het voetlicht mag komen, in bijzonder. Heer, wilt u geven dat uw lijden, sterven en opstanding ook vandaag, anno 2017, nog velen tot zegen zal zijn. Breid uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de vorste duisternis, breek dat af. Doe zo uw koninkrijk komen rond van deze aarde. In bijzonder bidden we dat ook voor de volk Israël. O Heer, wat zou het heerlijk zijn als we samen met hen de lijdenstijd en een goede vrijdag en Pasen mogen vieren. We verlangen daarnaar, want dat is nog iets wat u beloofd hebt, dat zal gebeuren. Alle knie in Israël zal zich ook voor u buigen. Daarom bidden we, wilt u ook de bediening van uw woord. De bediening van het evangelie van uw Heer Jezus Christus. Door bijzonder messiasbelijdende Joden. Evangelisten, predikanten, wilt u dat zegenen onder uw volk. En wilt u zo ook daar de messiasbelijdende gemeenschap. Onze broeders en zusters in het geloof in uw Heer Jezus Christus. Wilt u die gemeente daar uitbreiden? Heren, zo vragen wij u. Hoor ons gebed. Zie ons zo aan in Jezus Christus, uw Zoon. Onze Heer. Uit genade. Amen. We openen samen de schriften vanmiddag in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Evangelie. Naar de beschrijving van Marcus. Marcus 8. We beginnen daar te lezen vanaf vers 31. Marcus 8 vanaf vers 31 en we lezen tot en met vers 9 van Marcus 9. En vervolgens lezen we de parallelgeschiedenis uit Lucas 9. Vers 28 tot en met 35, Lucas 9, vers 28 tot en met 35. Die beide gedeelten lezen we over de verheerlijking op de berg. Maar eerst lezen we uit Marcus ook de eerste lijdensaankondiging uit de mond van de Heer Jezus Christus. Vanaf vers 31, Marcus 8. En daar komt het woord van de Heer onze God tot ons. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Dit woord sprak hij vrij uit. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen zijn. En toen hij de menigte van zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zou hebben in dit overspelige en zondige geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd en zijn kleren werden blinkend zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit die wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Tot zover deze eerste lezing. Lezen we nu met elkaar uit Lucas 9 vanaf vers 28. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam, de berg opklom om te bidden. En het gebeurde, terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door de slaap. En toen zij wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: meester, het is goed dat wij hier zijn, laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Tot zover de schriftlezingen voor vanmiddag. Tekstwoorden voor de verkondiging vindt u bij de gelezen gedeelten. Ik schreef als thema boven de verkondiging: een bijzonder stille tijd op een hoge berg, een bijzondere stille tijd op een hoge berg. We staan eerst stil bij het gebed. Je kunt daarvan lezen in Lucas 9, vers 28, de laatste woorden. Daar staat dat de Heer Jezus hen meenam op de berg, opklom, om te bidden. Bijzondere stille tijd op een hoge berg, om te bidden. Vervolgens, als tweede gedachte, staan we stil bij het gesprek. Waarover wordt gesproken in beide gedeeltes. Ik kies even nu de woorden uit Marcus 9, vers 4b. En zij spraken met Jezus, staat er. Elia en Mozes, zij spraken met Jezus. En als derde staan we stil bij de opdracht. Vers 7c, Marcus 9, vers 7c. Dit is mijn geliefde zoon, en dan klinkt de opdracht: luister naar hem. Dus een bijzonder stille tijd op een hoge berg, het gebed, het gesprek en de opdracht. Dat zijn de drie gedachten daarbij. Maar we gaan eerst de voorbereiding op de verkondiging zingen. We doen dat uit Psalm 121. De Heer Jezus ging de berg op om te bidden. Ik sla de ogen naar het gebergte heven waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht, want mijn hulp is van de Heere alleen. Psalm 121 zingen wij de versen 1, 2 en 3. bijzonder stille tijd op een hoge berg. Even boven de verkondiging van vanmiddag. Gemeente, wie van ons misschien ooit wel eens in zijn leven of meer dan eens een hele hoge berg beklommen heeft, die heeft daar ongetwijfeld bepaalde indrukken bij opgedaan die je niet zo snel meer zult vergeten. Bijvoorbeeld herinnering aan de enorme klim omhoog, of juist misschien wel de afdaling, blaren, zere kuiten enzovoorts. Of juist het verblijf zelf daar boven in de berg, grote hoogte, enorme indruk maakte. Of misschien waren het juist wel de weersomstandigheden die ervoor zorgden dat u die ene bepaalde tocht niet meer vergeet. Degenen die mij al een beetje beter kennen hier, die weten wel dat ik een fanatiek bergwandelaar ben. Heel wat bergbeklimmingen en afdalingen heb ik in mijn leven afgelegd. Maar ik moet u eerlijk zeggen, slechts twee keer in mijn leven heb ik heel hoog in de bergen, in een berghut overnacht. En het zijn juist bij mij die twee keren dat ik overnacht heb in de bergen die bij mij in mijn geheugen gegrift staan. Niet alleen vanwege de geweldige tochten naar die berghut met alle prachtige vergezichten. Of de ervaring van de primitieve manier van overnachten onder een dikke paardendeken en een houten bak. Maar het meest indrukwekkende was de rust. De stilte. Daarboven hoog in de bergen die totale afzondering. De afzondering waarin er ook een intense omgang mocht zijn met de schepper van de hemel en de aarde. 'S Morgens vroeg, terwijl de zon langzaam achter de bergtoppen omhoog kwam. En zo waren dat daar op grote hoogte in de stilte, zo waren dat daar hartverheffende momenten. Nu het gedeelte waarbij we vanmiddag vanuit Marcus en Lucas stilstaan, speelt zich ook af op een hoge berg, zo zegt Marcus 9 vers 2. Welke berg dat precies geweest is, dat staat niet vermeld. Wel zegt Marcus in hoofdstuk 8 vers 27 dat Jezus en zijn discipelen zich bevinden nabij Caesarea Philippi. En wanneer je dan even de kaart erbij pakt en ziet waar Caesarea Philippi ligt, namelijk helemaal ten noordoosten van Israël, vlakbij de grens van het huidige Libanon en Syrië. En we lezen vervolgens in Marcus 9 vers 2 van een hoge berg. Dan is het helemaal niet vreemd om aan te nemen dat het hier zeer vermoedelijk gaat om een van de bergtoppen van het Hermongebergte. Want Caesarea Philippi ligt pal aan de voet van dat Hermongebergte. Meerdere toppen van dit massief zijn hoger dan 2500 meter. De hoogste top zelfs 2814 meter hoog. Nu, het is op een heel bijzonder moment in het leven van de Heer Jezus dat hij drie van zijn discipelen meeneemt naar een van die hoge bergtoppen. Van dat bijzondere moment in Jezus' leven zijn zijn discipelen zich helemaal niet zo bewust. Maar Jezus is dat wel. Jezus wist het maar al te goed. Hij wist op welk een cruciaal moment hij zich nu bevond, nu hij vanuit het uiterste noorden van Israël voor de laatste keer die hele lange tocht gaat maken richting het zuiden naar het 350 kilometer zuidelijke gelegen Jeruzalem. En Jezus wist ook waarom. Want hij wist dat daar in Jeruzalem straks opnieuw een berg beklommen zou moeten worden. Niet zo hoog als hier, maar toch. Het zal een veel zwaardere klim zijn. Om zichzelf daar te laten kruisen. Om zichzelf als de Messias helemaal te offeren tot een volkomen verzoening van al de zonden. En dat Jezus zich daar heel goed bewust van was, dat blijkt wel uit het gegeven dat hij even voor deze bergbeklimming hier in ons teksthoofdstuk voor het eerst over zijn komende lijden en sterven met zijn discipelen gesproken had. We hebben het gelezen net in Marcus 8 vanaf vers 31. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En nu is het met het oog op die laatste gang naar Jeruzalem dat Jezus hier samen met zijn 3 discipelen deze hoge berg beklimmen. Het zijn overigens dezelfde 3 discipelen die straks ook in Gethsemane geroepen worden om met hem mee te gaan. Ook daar om met hem te bidden. Nu, dat is dus ook het doel waarom Jezus hier de berg nu beklimt. Lucas vermeldt in vers 28 en 29 dat Jezus dit doet om te bidden. Het is dus bepaald geen toeristisch uitstapje. Maar het is heel gericht dat Jezus deze berg beklimt, deze klim maakt, namelijk om de rust te zoeken. Jezus zoekt voor de aanvang van zijn laatste gang naar Jeruzalem eerst de stilte, eerst de afzondering, om zich daar op grote hoogte met hart en ziel te wenden tot zijn Vader in de hemel. De gemeente, dat is best een opvallend, maar vooral ook veelzeggend detail hier. Want zie eens, hiermee is tevens gezegd dat Jezus' laatste gang, zijn opgang naar Jeruzalem, tot en met zijn kruisiging aan toe, dat deze hele gang opgesloten ligt in de activiteit van het gebed. Hier nu bij Caesarea Philippi op die hoge berg, straks bij Jeruzalem. Het ingaan van het laatste stuk van zijn lijden in de hof van Gethsemane. We vinden er Jezus afgezonderd in het gebed. En mij dunkt dat heeft ons wel wat te zeggen, gemeente. Allereerst met betrekking tot Jezus zelf. En wel dit. Jezus, gemeente, Jezus, zijn bidden getuigt ervan dat hij deze weg niet alleen kan gaan. Ook Jezus niet. Ook Jezus wist zich in deze gang afhankelijk van zijn Vader en van de Heilige Geest. En tot op het kruis is hij in die afhankelijkheid trouw gebleven. Iets dat juist ook daar zo indrukwekkend en teer tot uitdrukking gekomen is. In dat ontzagwekkende. In dat onpeilbaar diepe kruiswoord. Waar Jezus als de Zoon van God het uitgeroepen heeft. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, ook van het gebed van Jezus geldt. Wat ik las in een prachtig boekje van Abraham Joshua Heschel. Hij schreef daarin gebed, bidden, gemeente. Dat is het omgekeerde van grootspraak. Maar bidden, het gebed, dat is je uitstrekken tot het uiterste. Nu, dat geldt zeker ook hier voor het gebed van de Heer Jezus Christus. Het is geen grootspraak. Het zijn uiterstere momenten van kinderlijke afhankelijkheid aan zijn Vader. Jezus, hij ervoer voortdurend de dringende behoefte om alles met zijn Vader te delen. Om met hem te spreken over het leven hier op aarde. Over zijn lijden hier beneden. En om zo van hem geestelijke, lichamelijke kracht te ontvangen om die weg te kunnen gaan. Zo strekt ook Jezus zich in zijn bidden uit tot het uiterste, namelijk tot God de Vader. Ook zijn hulp en zijn sterkte is van de Heere alleen. Kijk, en daarom beklimt Jezus hier nu deze hoge berg. U, jij en ik. Wij hoeven daarvoor gelukkig in ons vlakke landje niet omhoog te klimmen. Om God te zoeken in de stilte van het gebed. Daarvoor is het gelukkig niet nodig. Om eerst bovenop een hoge berg te komen. Maar wel dat andere, dat andere waar het ook Jezus vooral om te doen is, namelijk totale afzondering, stilte, rust. Om werkelijk te kunnen spreken, straks even verderop in onze overdenking, in de verkondiging zal het ook gaan over het luisteren, om werkelijk te kunnen spreken en om werkelijk te kunnen luisteren tot God. Om zijn stem te horen, daarvoor is er ook in ons leven zo deze afzondering, deze stilte, deze rust nodig. Want als Jezus dat zelfs telkens zo nodig had, dacht u, dacht jij, dan dat wij zonder die momenten van afzondering konden? Gemeente, als we nu in deze 7 lijdensweken de Heer Jezus vanuit de evangelie op de voet volgen, om te horen wat Hij voor ons gedaan heeft en hoe Hij voor ons de weg van lijden en sterven gegaan is, vergeet daarbij dan niet, telkens voor jezelf heel concreet, lering te trekken uit datgene wat Jezus doet, wat Hij gedaan heeft. Want Jezus, Hij deed het niet alleen als Messias voor ons, maar Hij deed het als de gezonderde van de Vader ons ook voor. Zo moet u dat ook doen. Jawel, allereerst ging Hij volmaakt zonder tekorten en zonder zonden de weg van kribbe naar kruis, om zo de weg van de verzoening te banen voor ieder die in Hem gelooft. Die Hem leren ontvangen als hun borg en zalig maken. Maar tegelijk en vervolgens ook leerde Jezus zijn discipelen en ook ons door middel van de verkondiging hoe ook wij zelf ons leven hebben in te richten, hoe ook wij hebben te handelen en te wandelen. Daarom vanmiddag allereerst deze vraag. Is ons leven nu ook al op de weg naar die grote godsontmoeting? Is ons leven nu ook heel concreet al ingeklemd, opgesloten in dat bewuste gebed, dat vanuit de stilte en vanuit de afzondering wordt opgezonden? Omdat je weet, zonder u, Heere, kan ik niets doen. Jong en oud. Maar juist in dit opzicht, Heer Jezus, heel concreet leren, volgen, luisteren. Daar blijft dat nou nooit zonder zegen. Echt waar niet. Nooit. Want Hij hoort elk die tot Hem bidt. Ja, zelfs elk die naar Hem zucht. Of je nou klein bent of groot. Of je nou jong bent of oud. Dat maakt helemaal niks uit. En daarom vanmiddag deze oproep. Ook tot u en tot jou. Strek je maar uit. Tot het uiterste. Want als we niet reiken naar het uiterste, tot God, dan bereiken we niet eens het geringste. Neemt u die maar mee vanmiddag. Als we ons niet uitstrekken tot het uiterste, dan bereiken we niet eens het geringste. Maar dan geldt natuurlijk ook het omgekeerde. Laten we ons wel uitstrekken tot het uiterste. Dan mogen we weten dat we dat nooit te vergeefs doen. Want daar zijn geen grenzen aan Gods macht voor elk. Die wonderen, biddend wonderen van Hem verwacht. Nu, dat wordt hier in deze geschiedenis ook op een heel bijzondere wijze zichtbaar en ook hoorbaar. Want zie, nee, het is hier nu niet de Heer Jezus Christus die een groot wonder gaat verrichten. Maar het is hier in deze stille tijd van Jezus, daarboven op die berg, het is God de Vader die zijn Zoon een wonder schenkt vanuit de hemel. Want vanuit het vaderhuis, vanuit de hemelwoning, stuurt God twee, wij zouden zeggen oudgedienden, twee gezanten naar zijn zoon. Twee oudgedienden uit het Oude Testament, Elia en Mozes. Natuurlijk valt er vanmiddag heel veel over het gegeven dat God juist deze twee oud-testamentische dienaren tot Jezus zendt. Daarover valt natuurlijk heel veel te zeggen. En vanmiddag laat ik dat nou juist eens even rusten. Trouwens, Marcus en Lucas en ook Matthäus gaan daar ook niet verder op in. Waar wel vanuit de evangelie het nadruk op gelegd wordt, opvalt, dat is het tweede punt van vanmiddag. Het gesprek. De beschrijving van Marcus en Matthäus valt met klem de nadruk op het feit dat er gesproken wordt. En zij spraken met Jezus. En ook bij de evangelist Lucas ligt hier op de nadruk alleen. Alleen vermeldt Lucas ook de inhoudelijke kant van dat gesprek er nog bij. Als hij schrijft en zij spraken met hem over zijn heengaan dat hij zou volbrengen te Jeruzalem. Vanuit Lucas wordt zo nog eens onderstreept datgene waarbij we zojuist al stilstonden, namelijk de reden waarom Jezus hier die stilte zocht om te bidden, om met zijn vader te spreken over de dingen die komen zouden. En nu stuurt de vader in dit moment van afzondering Elia en Mozes tot Jezus. Nou, noem dat maar gerust een geschenk uit de hemel voor Jezus. Dat vermeldt Lucas overigens ook als hij schrijft dat ze in heerlijkheid verschenen. Elia en Mozes nemen vanuit de hemel iets van die hemelse heerlijkheid met zich mee. Een heerlijkheid waarmee ook Jezus hier op de berg bekleed wordt. Even, ja, heel even is het hier voor Jezus de hemel op aarde. En dan staat er dus van Elia en Mozes en zij spraken met Jezus. Maar wat moet dat indrukwekkend geweest zijn? Ja, vooral voor die drie discipelen die erbij waren, die getuigen van mochten zijn. Maar tegelijkertijd, wat indrukwekkend moet dit ook geweest zijn voor de Heer Jezus zelf. Want let wel, gemeente. Hij strekte zich niet voor niets uit tot het uiterste naar de hemel. Jezus, hij verlangde er zo enorm naar om met zijn vader te kunnen spreken over datgene wat hier beneden nu juist met niemand. U heeft daar vanmorgen begreep ik ook al iets over gehoord. Waarin hij zo weinig verstaan vond. Wat nou eigenlijk met niemand goed bespreekbaar was. Nee, ook met zijn eigen discipelen niet. We hebben het met elkaar gelezen hoe de discipelen, nadat Jezus hen verteld had over datgene wat zou gaan komen in vers 31, hoe zij daarop bij monden van Petrus reageerden. In plaats van dat ze hun meester, Heer en Heiland bemoedigden en aanmoedigden, in plaats van hem te steunen en te stimuleren, vormden ze, hoe goed bedoeld ook, in hun onwetendheid juist een obstakel, ja, als het ware een verzoeking, ja, een duivelse verzoeking. En ze verzetten zich in hun reactie juist tegen datgene wat Jezus hun vertelde, omdat ze er zelf totaal het nut er nog niet van inzagen. En nog even. En ze zouden hem er nog van weerhouden om in gehoorzaamheid aan God de Vader de weg naar Jeruzalem, de weg van het kruis dragen, te gaan. In plaats van Jezus te steunen, vergroten de discipelen door hun blindheid en door hun nietwetendheid. In plaats van Jezus te steunen, vergroten zij zo nog zijn lijden des te meer. Al was het maar door de eenzaamheid die het bij Jezus teweeg bracht. Zijn leven. En daarom, de Heer Jezus, hij verlangde zo enorm naar het gesprek dat kennelijk alleen gevoerd kon worden met de hemel. Hoe is dat bij ons? Wat bedoelt u? Nou, ik bedoel dit. Doen wij het vandaag zoveel beter dan de discipelen hier? Hoe vaak zal de Heer zich niet door ons verlaten? Miskend en onbegrepen weten. Om er iets te noemen dat er in de kerk voorgangers zijn die de historiciteit van hem in twijfel trekken en bestrijden. Hoe zal de Heer er tegenaan kijken dat het inmiddels zover gekomen is dat we zijn lijden en sterven naspelen in een theaterstuk op straat waarbij het lijdensevangelie bezoedeld en vervuild, ja verlaagd wordt, het popnummers gezongen door ongelovig wereldse zangers en artiesten, zal Jezus zich vandaag in dat alles gekend en begrepen weten? Maar ook veel dichterbij geldt die vraag natuurlijk. U, jij, ik zelf. Hoe serieus nemen wij Jezus lijden en sterven in ons dagelijks leven? Hoe komt het in ons leven tot uitdrukking dat het heilswerk door Christus verricht ook voor ons van het allergrootste belang, van grote waarde is? Hoe vaak vindt de Heer bij ons werkelijk een luisterend oor? Hoe vaak spreken wij echt van hart tot hart met Hem over de voortgang van zijn werk hier in de gemeente? En over het rond van de aarde. Doen wij het vandaag de dag dan echt zoveel beter dan de discipelen toen en daar? Kom gemeente, moeten we niet heel eerlijk bekennen dat we net als de discipelen veel vaker en veel meer een sta in de weg van God zijn? Laten we ons leven er nog eens op nagaan, gemeente. Wat heeft God in deze en ons? Juist ook daarvoor willen de stille tijden in de lijdenstijd dienen. Want wonder, wonder van genade, God wil het ons nogthans en nog steeds leren. Petrus, Johannes en Jacobus en via hen ook wij mogen getuigen zijn van dit gesprek tussen Elia en Mozes en Jezus om ervan te leren. Maar ook om erdoor getroost te worden, troost uit te putten. Want zoals al zoveel keer eerder laat God ook in deze geschiedenis zien dat Hij zelf ervoor zorg draagt dat de weg van het heil een vervolg krijgt. God bewaart en God houdt staande, ondanks alles. Hij schenkt op het gebed van Christus ook vandaag nog alles wat nodig is. Zo ook hier. Terwijl de discipelen niet thuisgeven, gebeurt er hier iets wat nog nooit in de wereldgeschiedenis gebeurd is. Twee gezaligde dienstknechten uit de hemel komen namens de Vader tot Jezus. Twee dienstknechten gepokt en gemazeld in het middelaarswerk van God. Zij komen tot Jezus om met Hem te spreken. Maar ondertussen zegt ons dit ook dat Elia en Mozes, vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament, dat zij in de hemel inmiddels ook onderwijs ontvangen hebben over de weg die Jezus nog moet gaan. Want die kennis hadden zij in deze mate nog niet in het leven toen ze hier op aarde waren. Maar in de hemel hebben zij hemels onderwijs ontvangen, zodat zij nu nog één keer door God erop uitgestuurd konden worden om te dienen. Daarvoor waren ze toegerust in de hemel. Om Jezus die ook hun middelaar is, let wel, om Jezus die ook hun middelaar is, om Hem te dienen. Om er met Hem over te kunnen spreken. Mozes en Elia. Ja, zij zijn inmiddels wel tot het diepste van doordrongen van het nut en van de noodzaak van de weg die Jezus moet gaan. Dat is ook wat, hè, als je erover nadenkt. oogst indrukwekkend. Ook dit voor de discipelen, voor Jezus, maar ook voor Elia en Mozes zelf. Wat een wonderlijk en wat een heerlijk dienstwerk mochten zij hier op deze hoge berg verrichten. En voor Jezus, ja voor Jezus moet dit gesprek juist op dit moment van zijn leven op aarde ongelooflijk bemoedigend geweest zijn. Nee, u hebt wel gelijk, het is waar. Hij werd niet opgetrokken tot in de hemel. Dat komt pas als het werk van Goede Vrijdag en Pasen voltooid was. Wel daalde er voor het ogenblik iets vanuit de hemel neer. Nee, niet zomaar iets, maar Elia en Mozes als boodschappers van God de Vader. Maar ook als vertegenwoordigers van de bruidskerk van het Oude Testament die reeds opgenomen is in de hemel. En Elia en Mozes, zij hebben er met Christus over gesproken. Dat die bruidskerk in de hemel, maar ook dat de bruidskerk hier op aarde alleen dan werkelijk bruidskerk kan zijn. En alleen dan werkelijk bruidskerk kan blijven. Wanneer hij, Jezus Christus, de Zoon van God, in gehoorzaamheid en met der daad zijn leven geeft voor de zijne. En zij spraken met Jezus. Ik weet, het gaat hier dus om een bespreking. Ja, die van nog een veel groter gewicht is. En waarbij veel grotere belangen op het spel staan dan al de vredesbesprekingen. Die vandaag de dag de groten der aarde geregeld houden. Met het oog op de wereldsituatie nog niet zo lang geleden in Frankrijk. Met het oog op het probleem in het Midden-Oosten met Israël en de Palestijnen. Dit gesprek is er om de voortgang van Jezus' vredesmissie kracht bij te zetten. Om hem daarin te steunen en daarin te bemoedigen. O, ja zeker, wat zal dit de Heer Jezus werkelijk goed hebben gedaan? Wat een hemels onderwijs ligt hierin ook voor ons. Wij met elkaar als gemeente geroepen tot de dienst van God, hoe ook wij elkaar daarin hebben te steunen. Als gemeenteleden onderling. Als gemeente ten opzichte van hen die als ambtsdragers leiding hebben te geven aan het werk in de gemeente, in de kerk. Maar ook leidinggevende op de club en in het kringwerk. En omgekeerd. We worden door deze geschiedenis ertoe opgeroepen, gemeente, om met elkaar het gesprek te voeren en naar elkaar te luisteren. Met elkaar vooral ook te bidden. Met elkaar mee te leven en mee te denken. Elkaar te steunen. Opbouwend. En bemoedigend. Vanuit een liefdevolle betrokkenheid op Christus. Betrokken op elkaar. En zo betrokken op zijn koninkrijk. Om zo elkaar te dienen, zoals Elia en Mozes hier Jezus dienen. Weet u, dat doet ook vandaag, net als bij Christus. Daar hoog op die berg, doet ook vandaag goed, als dat er is in de gemeente. Doet goed. Daar is zegen te verwachten, zowel in het persoonlijke leven, als ook in het midden van het gemeenteleven. Dan komen we tenslotte tot onze laatste gedachte. Na het gebed en het gesprek, nu het derde punt van de verkondiging, de opdracht. Elia en Mozes, ze waren door God gezonden om met Jezus te spreken. Daar ging het ook alweer over. Oh ja, over de weg van de verzoening die Jezus volbrengen moest. Dan nu, de drie discipelen hebben ondertussen kennelijk wel iets van opgevangen. Maar het blijkt ook hier weer opnieuw pijnlijk dat de betekenis ervan nog maar weinig tot ze doordringt. Enerzijds zijn ze begrijpelijkerwijs enorm onder de indruk van het gebeuren hier. Ja, zegt vers 6, ze zijn ook angstig. Maar anderzijds worden ze, net als later in Gethsemane, overvallen door de slaap. Vermoedelijk heeft de ontmoeting met Elia en Mozes en de Heer Jezus 's avonds laat plaatsgevonden. En zo maken deze drie discipelen dit gebeuren mee, balanceren tussen slaap en angst. En dan merkt Petrus plotseling op dat het gesprek tussen Elia, Mozes en Jezus ten einde loopt. En dat Mozes en Elia aanstalten maken om te gaan vertrekken. En half slaperig en uit balans door dit hele gebeuren doet Petrus opnieuw, vrij naïef en impulsief, een voorstel. Hij zegt, laten we toch alsjeblieft hier blijven. Het is hier zo heerlijk, het is hier zo goed. Petrus, hij zag de heerlijkheid van Jezus en de heerlijkheid van Elia en Mozes. En hij bemerkte wellicht dat het gesprek tussen Elia, Mozes en Jezus, dat het Jezus heel erg goed deed. En die heerlijkheid hier, deze afgezonderde plaats daar zo hoog op die berg. Ja, Petrus denkt, laat het nou toch maar zo blijven. Dit koninklijke, dit heerlijke, dit goddelijke. Ja, dat past in Petrus' waarneming veel beter bij Jezus als Messias dan het akelige en dan die onbegrijpelijke weg waarover Jezus in de achterliggende dagen met hen gesproken had. Kortom, de heerlijkheid past in de visie van Petrus en de andere discipelen wel bij Jezus, maar het lijden niet. Maar nu opletten. Petrus, hij is nog niet uitgesproken of daar komt rond die berg plotseling bewolking opzetten en de lucht trekt dicht. En dan klinkt eruit een wolkenstem die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Hoe indrukwekkend het voorgaande allemaal al was. Wat moet dit dan niet geweest zijn? Stem van God de Vader, horen ze daar. God de Vader bevestigt allereerst wat ze al meerdere keren hadden gehoord, namelijk dat Jezus de Zoon van God is, dat wisten ze. En ja, eerlijk is eerlijk, dat geloofden Petrus en Johannes en Jacobus inmiddels ook al echt helemaal. Maar nu dat andere. Nu nog dat luisteren, nu nog dat gehoorzamen van de Zoon van God. Vanuit de hemel krijgen nu ook Petrus, Johannes en Jacobus een boodschap. Jezus was van de Vader door Elia en Mozes bemoedigd, onderwezen in de opdracht die hij had te volvoeren. Petrus en Johannes en Jacobus, zij krijgen hier rechtstreeks van God de Vader uit de hemel huiswerk mee. De opdracht. Luister naar mijn zoon. Wat moet dat geweest zijn voor de discipelen? God de Vader wijst die zijn zoon nog eens aan als de enige leraar voor zijn discipelen. En zo ook voor ons. Discipelen, het draait niet om Elia, het draait niet om Mozes, maar het draait van nu af aan nog maar om één. Het gaat om Jezus. Maar het gaat dan wel om Jezus zoals hij zich openbaart. Het gaat om Jezus, om wat hij spreekt en om wat hij doet. En daarom, luister naar hem. Wat valt nu in dat luisteren naar hem en in het luisteren naar dat gesprek dat Mozes en Elia zojuist met hem voerden? Wat valt daarin nu zo op? Wel, gemeente, er wordt niet gesproken over de heerlijkheid of over de hemel op aarde. Het leven op aarde van Jezus en van zijn volgelingen, ook van de kerk vandaag. Daarin gaat het nu nog niet om de heerlijkheid. O jawel, dat is wel de toekomst. Daar gaat het wel gegarandeerd op aan, naartoe. Hier en nu op aarde moet het gaan om hem en om het heil dat hij je verwerft. Daarover is Jezus met hen in vers 31 het gesprek aangegaan. Daarover spraken ook Elia en Mozes met Jezus. En daarover spreekt Jezus straks ook weer bij de afdaling van de berg in vers 9 met zijn discipelen. Nu dan, zo zegt God vanuit de hemel, discipelen, luister naar hem. Want waar hij over spreekt, daarover moet het gaan. Daar moet het eerst heen. En daar moet het ook eerst doorheen. Het gaat om Jezus als verzoener, om hem, en het gaat om zijn heilswerk. Eerst strijd, eerst lijden, eerst verzoening. En het leven van de verzoening. En daarna, ja, daarna volgt de eindeloze heerlijkheid. Dat geldt voor hem, voor Jezus. Jezus zegt toch ergens anders ook dit. Een dienaar is niet meerder dan zijn heer. Nu Petrus, Johannes, Jacobus, broeders en zusters hier in Barendrecht. Daarin hebben wij ook onze meester te volgen en te gehoorzamen. Daarom geldt dat ook vandaag, deze opdracht. Luister naar hem. Zo is deze opdracht uit de mond van God de Vader zelf nog altijd hoogst actueel. Dan kunnen wij ons in de kerk vandaag de dag, met de beste bedoelingen hoor, wat kunnen we ons nog druk maken met van alles en nog wat. Vol enthousiasme wordt er in de kerk en in de gemeente het ene voorstel naar het andere gelanceerd. Activiteit zus, activiteit zo. Allemaal prachtig. Maar zeg eens eerlijk. Staat het er nou in uw en jouw leven voor met de stille tijd? Staat het ervoor met het gebedsleven? Staat ervoor met het onderlinge geloofsgesprek. Maar vooral, hoe staat het ervoor met het luisteren naar hem? Zijn we daar nog trouw in? Zondag aan zondag. Maar ook in de week. Deze opdracht onderstreept ook voor ons de kernnotie waarover het gaan mag en waarover het gaan moet. In en vanuit de kerk. Jezus, de Zoon van God en zijn boodschap, centraal, de boodschap van zijn lijden en sterven en opstanding. De verkondiging van de verzoening. Want daarin alleen ligt het heil en dat wil van Gods wegen worden aangereikt. Want het is dit heil dat alles bepalend wil zijn en waarmee de kerk in de wereld werkelijk het verschil maakt. Hierin ligt het leven dat... Dit is het wat werkelijk vrede brengt in je hart en leven. De boodschap dat Jezus ook om mijn zonde te verzoenen is heen gegaan naar Jeruzalem om daar alles te volbrengen. Nee, ik ben het met u eens. Dat is lang niet altijd een direct en eenvoudige boodschap. En dat is ook niet altijd op het eerste gehoor de meest aantrekkelijke boodschap. Maar ondertussen, wie luistert naar hem, die zal het ontdekken hoe rijk en hoe vol van genade juist deze boodschap is. Elia en Mozes, zij begrepen er hier al wel veel meer van. En de discipelen, ze zijn het gaandeweg ook om gaan ontdekken en meer gaan verstaan. En als vanzelf moet ik ook denken aan die woorden die jaren later door Paulus zijn opgeschreven. En waarin hij er getuigenis van geeft dat ook hij heeft begrepen waar het om gaat. Als hij schrijft, ik heb mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. U, jij en ik. We mogen er zondag aan zondag van horen. Kom, zeg eens eerlijk. Is deze boodschap, is Hij, Jezus, en zijn verzoenend sterven, is dat nu ook het rustpunt van u, van jouw hart? Daar moet het om gaan. Dat is voor ons allemaal heel persoonlijk noodzakelijk om aan de weet te komen. Wie daarvan weet, wie daar telkens door te luisteren naar Hem, juist ook in de kerkdiensten waar God het ook vandaag en iedere keer weer toch een klein beetje hemel op aarde doet zijn. Omdat Hij ons hier ontmoet en met ons spreekt van hart tot hart. Wie daarvan weet en die zo luisterend achter de Heer Jezus aankomt, nu die kan en die mag en die moet vanuit de stille momenten, ja, die moet net als Jezus en de zijne ook weer de berg af, zo noem ik het maar even. Die moet vanuit de afzondering ook weer de maandag in de werkweek in, de wereld in. Maar dan zal het ook gaan, gemeente. Dan zal het ook gaan, want luisterend naar Hem word je gesterkt en bemoedigd. Ja, mag je jezelf net als Jezus op de weg die voor je ligt en die voor ons nog onbekend is. Voor Jezus was die bekend. Maar op de weg die voor je ligt, mag je dan voortdurend vergezeld weten van Gods nabijheid. Nee, het is dan nog altijd geen hemelse heerlijkheid op aarde. Maar daar schenkt God wel al iets van die hemelse heerlijkheid in je hart. Nee, niet door Elia en Mozes te zenden. Maar veel heerlijker. De Heilige Geest, de Geest van Christus, schenken in je hart. Zo ook mogen Christus volgelingen, net als Christus zelf, al luisterend gaan, van kracht tot kracht steeds voort. En jawel, jazeker, elk hunner zal, net als Elia, net als Mozes en net als Jezus, in het zalig oord van Sion, spoedig, dat wil zeggen met haast, voor God verschijnen. Kom, gemeente, ga zo. Biddend, luisterend, sprekend met God. Ga zo, ziende slechts op Hem, vol gehoorzaam zijn stem. En blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 85. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. wij samen danken en bidden, willen ook vanmiddag nog voorbeden en dankzegging doen. Doorgekregen namens de kerkraad om dat te doen voor de heer J.W. Moon, Pieterheinstraat 25. Hij is in de achterliggende week geopereerd en hij mocht gisteren ook alweer thuiskomen uit het ziekenhuis. Dat is heel voorspoedig verloop allemaal. Ik doe ook voorbeden voor mevrouw H. Hogendijk, Rijgelaan 251, in Kapel aan de IJssel. Zij is opgenomen in het ziekenhuis en de omstandigheden waarin zijn zorgelijk. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God. Ja, dat u het ook vanmiddag hier bij een geopend woord even hemel op aarde wilde laten zijn. Wij mochten meekijken als het ware en meeluisteren over de schouders van die drie discipelen. Was dat indrukwekkend, Heere? Niet alleen moet het indrukwekkend geweest zijn toen en daar. Maar ook als wij er zo naar luisteren en als wij zo uw woord lezen en daarover horen, dan moeten we zeggen, dan is het ook voor ons heel indrukwekkend. Onvoorstelbaar. Dank u wel, Heer, voor het onderwijs wat u ons van hieruit ook gegeven heeft vanmiddag. Stille tijd. Om te bidden. Om stil te zijn voor u. Heren, we belijden het heel eerlijk. Wat schiet het er vaak bij in? Ook in ons leven. Ook in het leven met u. Dat we toch daarin juist ook zo vaak u en onszelf tekort doen. Omdat we te weinig echt stil zijn. De stilte zoeken. Ons afzonderen. Terwijl het zo heilzaam wil zijn. Er wist de Heer Jezus vanaf, en dat was ook deze keer wel heel bijzonder het geval, toen u daar, toen hij daar bad, Mozes en Elia zond, die namens u met hem mochten spreken. We hebben net gezongen, Heer, dat waar wij opmerkzaam zijn en waar wij stil zijn en waar wij in gesprek gaan met u, biddend, daar zal ook u spreken tot ons, gewis, tot elk die voor hem leeft. En dan zal u ook ons spreken van blijde troost en van vrede. Heer, en daarom bid u, wilt u ook geven dat wij vanuit het onderwijs van vanmiddag dat ook weer vernieuwen in ons leven. Of als het er niet was, dat we het zullen invoeren, dat we het zullen zoeken, zullen in praktijk proberen te brengen. Afzondering, stille tijd. Heer, geef ook zegen op het stukje onderwijs dat ging over het gesprek. Over verwondering mochten we horen hoe dat geweest moet zijn. En dan is het nog maar aftastend, want het staat allemaal niet precies beschreven. Maar zoiets moet het geweest zijn als we vanmiddag gehoord hebben. Wat wonderlijk. Toch dit wonderlijke, Heer, dat mogen we ook vandaag de dag wel ervaren als we elkaar opzoeken. Als we echt elkaar proberen te beluisteren. Ze samen bij een opengeslagen Bijbel elkaar ontmoeten. Heer, wilt u de gemeente hier in Barendrecht ook juist in die ontmoetingen, in die gesprekken met elkaar, rijk zegen. Wilt u ze houden en brengen op het rechte spoor achter u aan, Heer Jezus Christus. Wilt u het ook geven dat we elkaar daarin mogen vasthouden. Dat we allemaal niet bedreigd door linksom of rechtsom af te dwalen. Te verslappen, slordig te zijn. Juist het gesprek wil ons ook bij de les houden. Het mag ook vaak zoiets van vertroosting en bemoediging in zich hebben. Zegen zo ook de gemeente hier te plaatsen. Maar bovenal, Heere, geef dat we zullen gehoorzamen. Gehoorzamen naar u, Heer Jezus Christus. Dat we u inderdaad voortdurend ons voor ogen houden. En dat we elke dag weer vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? We hebben het net gelezen, ook in uw woord, dat u zelf zegt, u achter mij aan wil komen. Verloochenen zichzelf. Ja, dat is nou echt navolging. U die zichzelf verloochend heeft tot op het kruis op Golgotha. U gegeven heeft in liefde. U vraagt ook van ons om u zo te volgen. Dan bidden wij u ook samen als gemeente, Heere, maak ons door uw woord en geest steeds meer uw beeld gelijk. Dank, Heere, voor alles wat u ons schonk vanmiddag. Wilt u het goede zegenen, wilt u hetgeen niet was naar uw wil, genadig vergeven. We zeggen haar beter dan die discipelen. Misschien waren er ook vanmiddag hier wel zaten, maar die min of meer een beetje zaten te doezelen. Nee, ze balanceerden niet tussen angst en slaap. Maar ze waren wel slaperig. Vergeef dat. Geef dat we wakker zullen zijn. Wakker bij u, wakker bij uw woord. En wakker ook in het dagelijks leven. Waakzaam. Help ons daarbij. Heren, we komen tot u om ook te bidden. Te bidden met mevrouw Hoogendijk en voor mevrouw Hoogendijk. We mogen haar nood ook voor uw aangezicht brengen en vragen, Heren, wilt u met haar zijn? Wilt u zich over haar ontfermen? U kent haar. U weet van haar omstandigheden af. Heren, zie naar haar om in uw genade. Schenk allereerst naar de ziel wat nodig is. Hoe de weg dan ook verder zal gaan, natuurlijk we hopen en bidden altijd weer dat er toch nog een kentering komt. En dat er misschien nog dagen aan haar levensjaren en dagen worden toegevoegd. We weten allemaal heel goed, komt een moment dat dat niet gebeuren zal. Ach, dat is wel moeilijk. Dat is iets van lijden waar we eerst doorheen moeten. Maar als u in ons hart bent, als u tot ons spreekt, dan mogen we ook weten, Heer, dan wacht ons de heerlijkheid. Bij uw Vader en bij uw Heer Jezus Christus. Daar waar ook Mozes en Elia zijn. Heer, wilt u dat geloof ook in haar hart schenken? Wilt u zo haar nabij zijn? Bedank u samen met meneer Moen van de Piet Heijnstraat. Hij moest de achterliggende weken toch als ware operatie ondergaan, maar ja, eigenlijk boven verwachting mocht het allemaal goed verlopen en zelfs mocht hij van de week, achterliggende week, alweer huiswaarts gekeerd zijn. We zeggen u een naam dank voor uw bewaring en sparing in zijn leven. We bidden u, wilt u ook in het verdere met hem gaan? Wilt u verder herstel geven? Wilt u hem alles schenken wat hij nodig heeft? Heren, ontferm u zo over ons allen. De jongeren en ouderen in de gemeente. Help ons ook weer morgen. Als we misschien weer moeten werken of als we vakantie hebben, dan bidden we u, geef ons een goede en een gezegende rusttijd. Ga met ons mee. Of we nou te werken hebben of te studeren hebben, of dat we vakantie vieren, geef dat we die woorden van zojuist voortdurend vasthouden. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Rustig vertrouwend. Steeds ziende. Op u, Heer Jezus Christus. U die de weg gegaan bent. En die het volbracht heeft. En die leeft en die regeert tot in alle eeuwigheid. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot gemeente op Psalm 84 en daarvan de versen 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast spoedig voor God verschijnen. Maar nu nog niet. En daarom bidden wij, let Heer de lege scharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. En verder, wat er verder volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 84. Gemeente, ga er nu zo heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God die ik in zijn naam op u, op jou leggen mag. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.